U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Op een bijzondere dag, in een bijzondere week in het jaar. We zitten natuurlijk in het kerstoctaaf, 8 dagen van feest. En daarom wil ik deze podcast graag openen met u allereerst een heel zalig kerstmis te wensen. Ik hoop dat u prachtige dagen hebt gehad. En ja, zoals dat gaat met kerstmis, het is elk jaar hetzelfde. Het is toch ook elk jaar weer anders, want de Heilige Geest schijnt elk jaar een ander licht op datzelfde feest. En in die zin heeft het ook voor onszelf elk jaar weer een nieuwe verdiepende betekenis. En daar wil ik vandaag met u over gaan spreken. Welke betekenis heeft kerstmis voor de kerk? En welke betekenis heeft kerstmis voor ons eigen leven? Nou, zoals gebruikelijk wil ik vandaag ook beginnen met gebed. Ik heb een bijzonder gebed gevonden, misschien een beetje ongebruikelijk voor deze week, maar ik zal het even toelichten. Ik heb in een oud katholiek gebedenboek het gebedje gevonden om de genade van het vormsel weer in ons op te wekken. En waarom nou uitgerekend dat gebed vandaag? Nou, de reden is, wat ik net al zei, hè, kerstmis elk jaar hetzelfde, maar toch elk jaar ook weer anders. Want ons geloofsleven wordt natuurlijk elk jaar iets meer verdiept als het goed is, hè. De omstandigheden in ons leven zijn ook elk jaar weer wat anders. We hebben misschien afscheid moeten nemen van mensen. Er zijn misschien wel nieuwe mensen in onze familie of in onze omgeving geboren. Misschien zijn er wel ingrijpende gebeurtenissen geweest, ook op het vlak van het geloof. En daarom heeft kerstmis telkens weer een nieuwe betekenis, zou je kunnen zeggen. Het is steeds weer dezelfde Christus die wordt geboren. En die ook wordt geboren in de liturgie, in ons eigen hart. En in die zin is het zo dat de Heilige Geest steeds weer dat grote mysterie van het kindje in de kribbe opnieuw in het centrum van ons leven plaatst. En het gebed om de genade van het vormsel weer aan te wakkeren wil ik vandaag bijzonder bidden, omdat het juist de Heilige Geest is die steeds met een ander licht dezelfde waarheden van ons geloof in het licht plaatst. We hebben natuurlijk die grote sacramenten van het doopsel en de eerste communie, die het hart vormen van ons leven, doopsel, de wedergeboorte. Eerste communie, voedsel voor ons leven, voedsel voor onze ziel. Maar zonder de Heilige Geest zullen we nooit dat mysterie van God volledig kunnen begrijpen. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we ook die Heilige Geest blijven aanroepen. En die Heilige Geest is natuurlijk in onze ziel uitgestort op de dag van ons vormsel. En ik denk dat het vormsel waarschijnlijk het meest vergeten sacrament is. Iedereen, of tenminste de oudere katholieken en de meeste van de jongere katholieken ook nog wel, hebben allemaal hun vormsel wel gedaan. Maar het is een sacrament wat steeds minder begrepen wordt. En wat ook steeds minder goed wordt voorbereid in veel parochies. Vaak wordt er dan door de ouders gezegd, ja, de kinderen moeten dat zelf maar weten. Het is het sacrament waarin de kinderen zelf een keuze maken. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Hè. Dat zit er natuurlijk wel in dat een kind ook zelf bevestigt dat hij wil dat God het hart van zijn leven vormt. Maar dat is toch wat minder één op één verbonden alleen maar aan de vrije wil van het kind. Want op het moment dat de ouders hebben gezegd, ik wil dat mijn kind gedoopt wordt, hebben ze eigenlijk ook al ja gezegd tegen de eerste communie en het vormsel. Hè, die initiatiesacramenten kun je niet los verkrijgen. Je kunt als katholiek niet zeggen, ik wil wel gedoopt worden, maar ik wil niet de eerste communie en het vormsel doen. Hè, dus al bij het doopsel heb je als ouders het jaarwoord gegeven namens je kind voor alle drie de sacramenten. Ja, dus we moeten ook niet te veel die nadruk leggen op dat de kinderen daarin zelf maar moeten kiezen. Want nou ja, we weten allemaal, als de kinderen ook te weinig gevormd zijn, te weinig naar de kerk zijn gegaan, zullen ze heel vaak ook niet voor het vormsel kiezen, terwijl God wel voor de kinderen kiest. Ja, dus eigenlijk hebben ze dat vormsel al ontvangen, of in ieder geval hebben ze dat in de kiem, in het doopsel al ontvangen, en is het vormsel alleen maar een bevestiging daarvan. Nou, na deze lange introductie een gebed om de genade van het vormsel aan te wakkeren, want zonder het vuur van de Heilige Geest kunnen we ook de andere sacramenten niet begrijpen. En kunnen we ook de grote feesten en grote mysteries van onze kerk niet begrijpen. Dus het vuur van de Heilige Geest geeft ons het inzicht over de ware betekenis van kerstmis. En daarom zullen we beginnen met gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Almachtige eeuwige God, Gij hebt u niet slechts gewaardigd mij, uw dienaar, door het water en de Heilige Geest te laten herboren worden, maar Gij hebt mij ook in het vormsel, uw Heilige Geest, de vertrooster, de geest van wijsheid en verstand, van raad, van sterkte, van wetenschap, van godvruchtigheid en van de vreze des Heren gezonden. Gij hebt mijn voorhoofd met het heilig chrisma gezalfd en met het heilig kruisteken getekend. Gij hebt mij tot een strijdknecht van Jezus Christus en van zijn heilig geloof uitverkoren. Ik dank u voor deze overgrote genade, welke mij in het vormsel ten deel werd. En ik bid u, geef dat mijn hart door de inwoning van dezelfde Heilige Geest steeds meer en meer geheiligd mogen worden. Versterk mij dagelijks, opdat ik niet door de zonde hem uit mijn hart verdrijven of hem bedroeven. Met die geest vervuld, hebben de martelaren het geloof aan Jezus onverschrokken beleden en door het storten van hun bloed bevestigd. Ook ik zal in mijn leven menig gevaarlijke strijd van de kant van een ongelovige wereld moeten doorstaan. Mogen ik dan door de genade in het heilig sacrament van het vormsel ontvangen, door de kracht van diezelfde Heilige Geest standvastig blijven, en door geen bekoring, geen aardse goederen, door geen spot of smaad aan het wankelen gebracht worden. Mogen ik u zo belijden voor de mensen, dat ik eenmaal door Jezus Christus voor u, o Vader, beleden zal worden. Amen. Nou, broeders en zusters, na deze kleine introductie over het belang van het aanwakkeren van het vuur van het vormsel, vandaag wat meer over de betekenis van Kerstmis. We hebben gevraagd om de verlichting door de Heilige Geest, om dat kerstmysterie te kunnen begrijpen. En natuurlijk, heel eenvoudig is het de geboorte van Jezus op aarde, de geboorte van God op aarde. Maar als we even onze aandacht, onze blik richten op de kerststal in Bethlehem, wordt daar veel meer duidelijk. Al in de kiem van ons geloof, in dag 1 van de menswording van Jezus Christus op aarde, of in ieder geval de zichtbare menswording, hij was natuurlijk al mens in de schoot van Maria, maar de zichtbare menswording aan ons gegeven, zien we al als het ware het beeld van de kerk ontstaan zoals die later zou worden. En ik wil vandaag even met u door de kerststal heen wandelen, om te kijken wat we daar allemaal zien en om te bekijken welke betekenis dat heeft over de opbouw, de structuur, de inrichting van onze kerk en wat dat ook voor het volgende jaar kan betekenen voor ons eigen geloofsleven. Nou, als we even naar het hart van de kerststal gaan, dan zien we natuurlijk allereerst het kindje Jezus zelf in de kribbe liggen. En ik wil daar straks mee afsluiten, we gaan daar dadelijk nog wat meer over praten. Maar rond het kribje knielen natuurlijk Maria, de moeder van Jezus, en zijn voedstervader, de heilige Jozef. En we weten dat Maria natuurlijk ook degene zal zijn die aan de voet van het kruis staat. Maria is niet alleen de moeder van Jezus, maar ze is ook de moeder van de kerk. En we weten van de heilige Jozef dat hij wel wordt genoemd de patroon van de kerk. Hij is degene die na Maria het meest vereerd moet worden. Er wordt wel gezegd, voor Maria heeft de kerk een hoogverering. En de verering die de kerk heeft voor de heilige Jozef wordt wel genoemd de protodulia. Moeilijk woord, maar dat betekent de eerste verering. Dus de hoogste verering moet gaan naar de moeder van God Maria. En de eerste verering van alle heiligen moet gaan naar de heilige Jozef. En we zien hier de heilige familie, Jezus, Maria en Jozef, die het hart vormen van het hele gezin van alle verlosten. Jezus, de verlosser zelf, die al op voorhand zijn moeder heeft verlost. Het is natuurlijk zo dat Maria zonder zonde was, dus zij had al van tevoren gedeeld in de vrucht van de kruisdood. En de heilige Jozef natuurlijk, die als zeer trouwe dienaar van de Heer knielt bij zijn zoontje Jezus Christus, van wie hij natuurlijk niet de echte vader is, maar wel voor wie hij als een vader zal zorgen. Dus we zien hier al het heilige huisgezin die later het kloppende hart zal vormen van dat grote gezin dat wij de kerk noemen. Het gezin van alle verlosten. Wat zien we nog meer? Nou, de traditie leert ons dat er een os en een ezel bij in de stal aanwezig zijn bij de kribben. En daarin zien we eigenlijk ook al iets belangrijks over het leven van Jezus opdoemen. Natuurlijk de schepping die hij ook zal verlossen. Dus hij is gekomen om heel de schepping te verlossen. Maar ook het feit dat het een os en een ezel zijn. U weet, de os is natuurlijk het symbool voor het offer. De heilige apostel Lucas die heeft als symbooldier de os. Zoals Marcus de leeuw heeft, zoals Matthäus de mens of de engel heeft, zoals Johannes de adelaar heeft, die duidt op de goddelijkheid van Jezus Christus. Zo heeft de evangelist Lucas als dier de os en dat duidt op het offer. Met andere woorden, het is een verwijzing naar het offer dat Jezus Christus zal brengen aan het kruis. Dan zien we daar de ezel. Nou, bij de ezel denken we natuurlijk meteen aan de intocht van Jezus in Jeruzalem, vlak voor zijn kruisdood. Koning van de nederigheid, gezeten op het jong van een lastdier, zoals de profeet zal aankondigen. Dus os en ezel die al verwijzen naar de kruisdood en naar Jezus als koning van de nederigheid. Wat zien we nog? We zien natuurlijk boven de kribbe, boven de stal van Bethlehem, de ster. En je zou kunnen zeggen dat de ster in de kerk hetzelfde is als de godslamp. Die kaars die dag en nacht brandt bij het tabernakel, daar waar de Heer leeft, waar de Heer woont. Die godslamp die is opgesteld boven de kribbe van Bethlehem om zo het teken te zijn van Gods aanwezigheid. En het licht van deze wereld is geboren, dus het is ook geen toeval dat het het licht van de ster is, van Bethlehem die daar schijnt, die uiteindelijk ook de wijze, de drie koningen, de weg zal wijzen. De drie koningen die eerst nog verdwaald zijn, bij de verkeerde koning uitkomen, koning Herodes, maar later zien van, oh nee, we moesten niet de wereldse koning volgen, we moesten de ster volgen om bij dat kleine goddelijke kind uit te komen. Nou, de drie wijzen zelf natuurlijk. Je zou kunnen zeggen dat die symboliseren de bekering van deze wereld. Zij komen aan via de verkeerde weg, via Herodes, de koning van deze wereld, de vorst van deze wereld. Maar nadat ze hun hulde hebben gebracht aan het kleine kindje in de kribbe, gaan ze via een andere weg weer naar huis. Dat wordt expliciet vermeld in het evangelie. En dat langs een andere weg weer naar huis toekeren, terugkeren, dat wil zeggen dat ze blijkbaar bekeerd zijn op het moment dat ze deze kleine koning hun hulde brengen. Daar zit ook al het sacrament van de biecht in. Langs een bepaalde weg heen gekomen, langs een andere weg weer teruggegaan. Nou, we zijn al een beetje op de zaken vooruitgelopen, want voordat de wijzen bij de kribbe aankomen, zijn daar natuurlijk eerst de herders. Die zijn afgekomen op het gezang van de engelen. De engelen die natuurlijk symbool staan voor God, Jezus Christus op aarde, die de hemel met de aarde verbindt. Dus zowel de hemelse realiteit waarin de engelen wonen, als de aardse realiteit waarin wij mensen wonen, worden met elkaar verbonden. Vandaar dat de engelen ook dichtbij zijn, die hem ook hun hulde brengen. Die, zoals we ook weten uit de Bijbel, dag en nacht Gods lof zingen rond de troon van het Lam. En die hier dus ook in die kribbe van Bethlehem de troon van het Lam herkennen. En dan worden de herders geroepen. En het is ook geen toeval natuurlijk dat het uitgerekend herders zijn die naar de kribbe worden geroepen. Want we weten dat de kerk uiteindelijk zal worden bestuurd door de herders. Door diegenen die door Christus een bijzondere zalving hebben ontvangen om zijn dienstwerk voor te mogen zetten. De priesters. De priesters die uiteindelijk gewijd zullen worden om zelf een andere Christus te zijn. In navolging van die eerste 12, de apostelen, zullen uiteindelijk de herders door de eeuwen heen degene zijn die Christus weer aanwezig brengen in deze wereld door de sacramenten. Dus ook dat zit er al in. Nou, en dan komen we aan bij het feest dat we vandaag vieren. Het is vandaag 28 december, dat betekent het feest van de heilige onnozele kinderen. Onnozel, oud-Nederlands voor onschuldig. En wat zien we daarin? We zien daarin natuurlijk Herodes, die de onnozele, onschuldige kinderen laat vermoorden, alle kinderen onder de 2 jaar. En in Herodes herkennen we natuurlijk de vorst van deze wereld, de duivel. Herodes is misschien niet de duivel zelf. En er zijn veel vorsten van deze wereld geweest, maar die staan uiteindelijk allemaal op de loonlijst van die grote vorst van de wereld, de duivel zelf natuurlijk. En we zien hierin dat bij de komst van Christus ook verdrukking vervolging en martelaarschap is gekomen. Ja, dus de woorden die Christus zelf later zal spreken, die komen hier eigenlijk al in vervulling. Op het moment dat de verlosser wordt geboren, is zijn bloed, wat hij later zelf zal vergieten aan het kruis, al aanwezig in het bloed van de eerste martelaren. De kinderen die zullen sterven voor deze kleine koning in het stro. Nou, en dan tot slot, ja, ik ga er een beetje snel doorheen, want de tijd voor de podcast die is altijd maar kort. Maar tot slot natuurlijk het kindje Jezus in de kribbe zelf. Het hart van het hele grote feest dat we op dit moment vieren. De kribbe van hout. Je zou kunnen zeggen dat de kribbe als het ware de pit is waaruit later de boom zal groeien. Hè? Zoals een kersenboom uit een heel klein pitje groeit, zo zal de boom van het Heilige Kruis ook groeien uit het hout van die kleine pit die de kribbe is. En het is natuurlijk ook geen toeval dat de kribbe een voederbak is. We weten Jezus Christus die zichzelf later zal noemen het brood des levens. Hè? Wie mijn vlees eet en wie mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwig leven in zich. Nou, dat zit al in die kribbe aanwezig. Christus die in de kribbe wordt gelegd in de voederbak voor de schapen. En later zal hij ook de vergelijking maken tussen de herder en zijn schapen, de goede herder die hij zelf is. Dus hij is voedsel voor zijn schapen en dat wordt al duidelijk in het feit dat hij in die voederbak ligt. En uiteindelijk is die kribbe, wat ik net al zei, de kleine kersenpit die uiteindelijk zal uitgroeien tot een grote boom. Die kribbe die symboliseert natuurlijk ook al het kruis. Daar waar Christus werkelijk voedsel voor deze wereld zal zijn, waar zijn hart zal worden doorboord met een lans en uit zijn hart zullen water en bloed stromen. De genadetekenen van Gods sacramenten. De plaats waar hij zijn lichaam offert aan de Vader ten bate van de wereld. Nou, prachtige diepgang die al in de kribbe van Bethlehem, of in de kerststal moet ik zeggen, van Bethlehem besloten ligt. En die ook voor ons leven een ontzettend belangrijk betekenis kan hebben, namelijk de volgende. Op het moment dat wij nu de komende dagen, dat de kerststal nog in ons huis aanwezig is, met regelmaat neerknielen bij dat kleine kribje, bij dat kindje in de kribbe, dan zullen we zien dat die kleine boom die nu gaat groeien, die Jezus Christus zelf is, dat die ook in ons eigen leven zal gaan groeien. En op het moment dat we Jezus niet verzorgen en optillen en tegen onze borst drukken als hij nog een klein kind is, dan zullen we hem ook niet herkennen als hij straks volwassen is. En daarom is onze band met het kerstkind ook zo belangrijk. Ja? Hoe meer we dat voeden, hoe meer we in liefde bij Jezus neerknielen in de kribbe, hoe meer we ook trouw zullen tonen op het moment dat we bij hem moeten neerknielen wanneer hij aan het kruis hangt. Dezelfde liefde zal dan ons binden, zal ons dan bij hem laten zijn. En juist omdat Maria en Jozef nu al bij hem neerknielen, zijn zij ook degene die een leven lang trouw blijven, die Jezus nooit verloochenen, nooit verraden, nooit alleen laten. En in het leven van Maria zelfs heel letterlijk, dat ze aan de voet van het kruis zal zien dat de profetie die al jaren van tevoren werd uitgesproken, de profetie op het moment dat Jezus over 40 dagen in de tempel aan God wordt opgedragen, die profetie die zal de vervulling bereiken natuurlijk aan de voet van het kruis, wanneer haar eigen hart ook door een zwaard doorboord zal worden. Nou, laten we het vaste voornemen maken dat we met regelmaat vragen dat de genade van het vormsel, die Heilige Geest, wordt aangewakkerd in ons leven, zodat we een diepe liefde opvatten voor Jezus, voor Maria, voor Jozef. En dat die liefde uiteindelijk zal zorgen dat we ook op het moment dat het kruis het komende jaar weer in ons leven wordt geplaatst, dat we ook dan niet terugdeinzen, maar bij hem blijven, trouw zijn. En zo Kerstmis in Pasen tot vervulling laten komen. Ik wens u nogmaals een heel zalig Kerstmis toe en ook alvast een heel zalig nieuwjaar.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.